Welkom bij weer een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag heb ik weer een interessante gast en begin ik met de vraag: wie ben je en wat doe je?
Hallo Michel, ik ben Koenraad de Vos van Steenwijk. Ik ben op dit moment actief als Europese verkenner, hoofd Europa voor een Amerikaans innovatiebureau, High Alpha Innovation. Daarnaast ben ik ook betrokken bij een aantal Nederlandse start-ups om hen te helpen door de eerste ronde financiering heen te komen en op weg naar een levensvatbare toekomst. Ja.
Kan je vertellen hoe je hier gekomen bent?
Ja, zeker. Dat is wel een leuk verhaal. Dat is, dat moeten we 10 jaar terug in de tijd. In een kleine bibliotheek in Shanghai, aan de andere kant van de wereld. Ik werkte op dat moment al een hele tijd in de wereld van marktonderzoek. Voor een bedrijf Brainjuicer. En ik was naar Azië gegaan, naar Shanghai, om hun eerste kantoor van Azië te openen. Dat was uiteindelijk ook een mooi succes geworden. Maar ik liep eigenlijk helemaal leeg op mijn grote multinational klanten die voor mijn neus de innovaties die ik voor hun had getest in de markt bij grote regelmaat en voorspelbaarheid uit hun handen lieten vallen. En dat begon me behoorlijk te frustreren. En ik begon me eigenlijk steeds vaker af te vragen van: hoe komt dat nou? En wat is er dan voor nodig om op een meer voorspelbare manier succes te maken van nieuwe initiatieven binnen grote bedrijven? Die centrale vraag, die heet in vaktermen in innovatiewetenschap de innovator's dilemma, is eigenlijk het ankerpunt geworden van mijn werk van de afgelopen 10 jaar. Eerst als innovatieconsultant bij Innosight, vervolgens in de corporate loopgraven bij Innogy, het moederbedrijf van Essent, leidinggevend aan een team van interne ondernemers. De afgelopen 3 jaar in de Nederlandse start-up scene als coach, als dealmaker en als angel investor voor een hele serie prachtig mooie Nederlandse disruptieve start-ups. Waaronder ook Healthy natuurlijk. En nu sinds kort als Europese baas, zeg maar, Head of Europe voor het Amerikaanse High Alpha Innovation, die zich specifiek stort op de samenwerking tussen de meest ambitieuze grote organisaties en het ondernemerschap in de vrije markt. Dus die kruisbestuiving tussen de grote established organisatie en de nieuwe energie van de ondernemer. Daar zit echt de magic en dat is wat High Alpha Innovation mogelijk maakt. Ja.
Mooi, dank voor het inkijkje. Je noemt een aantal dingen die misschien voor de gemiddelde luisteraar niet meteen top of mind is. Je zegt bijvoorbeeld disruptie. Kan je wat dieper ingaan op wat disruptie is en vooral wat mensen denken dat het is, maar het niet is?
Ja, dus disruptieve innovatie is een ongelooflijk belangrijke term, belangrijk wetenschappelijk thema, wat buitengewoon slecht begrepen wordt. En met name omdat de term disruptie op een gegeven moment verworden is tot een containerbegrip voor alle nieuwe initiatieven die cool zijn. Ja. Als je teruggaat naar de wetenschappelijke basis van die term, dan moet je naar de Harvard-professor Clayton Christensen, 2 jaar geleden overleden. Hij is echt de grondlegger van wetenschap rond innovatie. En in zijn definitie betekent disruptie een stroom die eigenlijk van buitenaf komt in een bestaand economisch systeem, die de regels zodanig verandert dat een hele nieuwe definitie van kwaliteit eigenlijk de overhand neemt. Ja. Dat klinkt allemaal heel archaïs, maar dat is ook, ja, je moet een beetje terug naar wetenschappelijke taal om te begrijpen wat dit precies is. Ik kan ietsje makkelijker uitleggen waarom het er zo toe doet. En dat is omdat begrip van disruptieve innovatie het heel makkelijk maakt om te voorspellen of in een bepaalde competitieve strijd juist de grote marktleiders het altijd winnen van de nieuwkomers. Of dat juist de nieuwkomers het vrijwel zeker op de lange termijn zullen winnen van de bestaande orde.
Ja.
En dat doet er natuurlijk nogal toe.
Ja, dat doet er enorm toe. Je roept de verandering komt van buitenaf. En er is een nieuwe definitie van kwaliteit. En nu heb ik ook wel eens van Menno Lanting gehoord. Van disruptie is eigenlijk teruggaan naar de bedoeling van een sector. En dat dan op een hele simpele manier regelen. En daar de nieuwste organisatievormen en de nieuwste technieken voor gebruiken. Ben je het eens met die... definitie van Menno?
Ja, zeker. Ik denk dat ik wel een actueel voorbeeld erbij kan pakken om het tastbaar te maken voor luisteraars. Met name alle luisteraars die bij een wat grotere organisatie werken, die zullen met me eens zijn dat de identiteit die je als werknemer van een grote organisatie hebt, dat die bijna altijd gekoppeld is aan wat het bedrijf doet. De oplossing die het biedt in de markt. Dat maakt, hè, als je daar je identiteit aan vasthoudt, aan koppelt, dat maakt dat als er grote veranderingen in de externe omgeving zijn, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt met de opkomst van AI en ChatGPT, die daar eigenlijk het bekendste voorbeeld van is, maakt dat dat heel erg bedreigend is voor bestaande organisaties. Want de oplossing die op dit moment in de markt staat, hè, waar alle werknemers hun identiteit aan gekoppeld hebben, ja. die zal de komende jaren wellicht bedreigd worden. Die zal aan verandering onderhevig zijn. De hele simpele verandering in mindset die je kan toepassen om daar veel meer rust in te hebben in een snel veranderende omgeving, is dat je je identiteit in de organisatie veel meer koppelt aan het probleem waar je voor in de wereld gezet bent. Je raison d'être, bij gebrek aan een goede Nederlandse term. Als je als leider in een organisatie je werknemers, je team, maar ook je klanten veel meer laat voelen van waarom zijn wij hier eigenlijk en waar staan wij voor, dan is een nieuwe technologische ontwikkeling, zoals een doorslaande AI-ontwikkeling, die is veel meer empowering dan bedreigend. Want ja. Je basis, je ankerpunt, hoeft niet te veranderen.
Ja.
Nou, in de wereld van, om even weer de koppeling te maken naar disruptieve innovatie, het is altijd een goed idee om terug te gaan van waarom zijn we hier? En ook in de zorg, hè, wat is nou eigenlijk het hele doel van de zorg als sector? Als je dat gewoon goed helder in beeld weet te houden, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar in de praktijk moeilijk gedaan. In plaats van welke oplossing hebben we met elkaar hier opgetuigd, ja. Dan is het veel makkelijker om in een veranderende omgeving en ook op het moment dat er disruptieve krachten eigenlijk beginnen te spelen, veel makkelijker om terug te gaan van, oh ja, als we teruggaan naar de kern van waarom we hier zijn, hoe kunnen we dan in een nieuwe veranderende omgeving weer aansluiting vinden bij de juiste oplossingen die daar dominant gaan worden.
Ja. Mooi uitgelegd. Ik moet denken aan love the problem, not the solution.
Zeker, ja, absoluut. Dat is een heel nuttig one-liner om aan de muur te plakken.
Ja. En als we in de zorg, want we hebben deze podcast om het te hebben over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Wat is, zeg maar, de raison d'être van zorg? Hoe zie jij dat?
Ik stel me voor dat iedereen het wel met elkaar eens zal zijn dat we in de zorgsector er zijn om elkaar gezond te houden. Ja. En op het moment dat mensen ziek worden, mensen daar er zijn om hun weer gezond te maken. Maar de kern is, ja, gezondheid is de kern. Ja. En dat begint bij preventie. Dat begint niet bij zorg en daarna nog preventie. Het begint bij preventie en het eindigt met zorg op het moment dat dat nodig is. Ja. Van de eerste, van geboorte tot het sterfbed.
Ja.
Maar de gezondheid van de samenleving, En van ieder individu daarin, dat lijkt me zonder enige twijfel en zonder dat denk ik dat heel controversieel is, de kern van waar we voor staan.
Ja. En toch zien we in het stelsel wat is ontstaan, dat we met name daar geld voor over hebben. Als we zien dat iemand ziek is.
Ja.
Op het moment dat we in een hokje kunnen
ernstig
plaatsen.
Ernstig ziek is.
Ja. Ja, op het moment dat iemand ernstig ziek is en dat zichtbaar is aan de buitenkant en we kunnen het in een hokje plaatsen, dan is er geld voor.
Ja.
En we zien niet hoe we dit kunnen oplossen. Als ik bijvoorbeeld het laatste rapport van het RWS mag aanreiken, daarin wordt gezegd het moet anders en dat moet met de stroom mee. Mag ik vragen, wat roept dat bij jou op qua gedachten?
Ja, het roept mij op, bij mij op een armoedeval en een systeem wat al voorbij zijn faillissement is.
Ja.
En eigenlijk niet alleen nog maar kan acteren vanuit die verre achterstand die er is. Het is een beetje als een voetbalteam dat zo ver achter staat dat zeggen, nou, haal dan die hele die keeper en die verdediging er dan maar uit. Want ja, het kan toch niet erger worden.
Ja.
Het is gewoon niet een goede tactiek, maar onder de omstandigheden van het systeem wat al eigenlijk ver voorbij het gezonde zeg maar evenwicht is,
ja.
Is dat dan misschien maar het beste wat je kan doen.
Ja.
En als je met mensen spreekt die binnen dat systeem werkt, hè, artsen die op belangrijke posities zitten, uiteindelijk komt bij iedereen die frustratie vrij rap op tafel. Van ja, weet je, het klopt ook allemaal niet meer wat we doen. Er is geen individu in Nederland. Er is geen individu in Nederland die in zijn eentje genoeg positie heeft om hier wat aan te doen. En dat is de tragiek ervan.
Ja.
Dus zelfs de meest machtige mensen binnen het zorgsysteem zijn individueel niet in staat om hier echt op te acteren. En daar zitten we dan met z'n allen.
Ja, ik denk dat dat een hele terechte waarneming is. Er moet een beweging ontstaan. En ik denk dat we moeten accepteren met z'n allen dat die beweging van buiten moet komen. Want van binnen het systeem gaat het niet lukken. Socrates zag dat al zo'n 2500 jaar geleden. En alle fundamentele veranderingen zijn nooit van binnen gekomen. Zijn er in andere sectoren voorbeelden van hoe zo'n verandering van buiten kwam en die uiteindelijk ook de sector veranderd heeft? Niet alleen omvergeworpen, maar veranderd in een positieve zin.
Ja, die voorbeelden zijn er wel. Ik weet niet of ik ze nu in één keer kan oplepelen. We hebben natuurlijk vrij recent in de wereld van media behoorlijk veel verandering gezien. Als je ziet de teloorgang van de geschreven pers. Overigens zullen de mensen die nu werken in de geschreven pers zeggen, nou, dit is helemaal geen teloorgang. We hebben juist die strijd overwonnen, maar dat zeggen ze vanuit hun eigen belang. Alles bij elkaar opgeteld is daar toch wel echt heel erg veel veranderd. Recent is de geschiedenis van de strijd tussen traditionele tv-media en de lineaire tv... Ja. Versus de opkomst van de Netflixen en dergelijke van deze wereld. Is heel mooi gedocumenteerd door Doug Shapiro. Ja. Dat is misschien goed om die link toe te voegen. Dat is een mooi verhaal van hoe dat in een decennium beleefd is door iemand die daar middenin zat. Ietsje verder terug in de tijd en iets wat we makkelijker ons kunnen voorstellen is... Hoe 20 jaar geleden, stel je voor dat je 20 jaar geleden bij KPN zat en dan zag je WhatsApp voor het eerst opkomen. Ja. Ik heb dat toen wel meegemaakt als marktonderzoeker, leverancier van KPN. Iedereen zag dat aankomen. Iedereen zag van, hey, dat gaat het sms-verkeer vervangen.
Ja.
En dat is vervelend, want daar worden alle salarissen van betaald binnen deze organisatie.
Ja.
Iedereen zag dat aankomen. Op de vrijdagmiddagborrel wist iedereen precies wat de disruptieve opportunity was die voorlag.
Ja.
Maar de tragiek van het werken binnen een grote organisatie die aan de verkeerde kant van die disruptieve golf zit, is dat je op vrijdagmiddag allemaal ziet wat daar gebeurt en het roerend met elkaar eens bent.
Ja.
Maar op maandagochtend zit de mailbox weer helemaal vol,
ja,
met het werk van het oude model,
ja,
wat aan zijn einde aan het komen is.
Ja. Je bent bezig de shit of yesterday op te lossen. Op het moment dat je echt bezig bent en op het moment dat je met z'n allen even uit je bubbel stapt, dan zie je wat dan er op je afkomt.
Ja. 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 En dat is het moeilijke van de innovators dilemma binnen een grote organisatie. Ook als je het allemaal wel ziet en begrijpt, dan nog kan je er gewoon niet op acteren. Omdat je, en zeker hoe groter het bedrijf is en hoe groter het systemisch is. Het hele netwerk van bedrijf plus zijn leveranciers en zijn klanten. Alles bij elkaar opgeteld maakt dat je gewoon bijna niet kan breken met het verdienmodel, met het businessmodel, ja, waar je nou eenmaal in zit.
Ja.
En als je dus aan de slag wil met een nieuwe toekomst, dan moet je, zoals jij dat zegt, buiten het systeem zitten. Je moet in een businessmodel kunnen organiseren. En dat kan je dus vooral doen als je een nieuw bedrijf opricht. Je moet je in een businessmodel kunnen organiseren, inclusief klanten en leveranciers die daarin mee kunnen, waar de juiste prioriteit gesteld kan worden voor die nieuwe toekomst. En daar gaat het uiteindelijk om van wat is in de praktijk, in de dagelijkse beslissingen die genomen worden, wat is daar de prioriteit en waar ligt de focus? En het gaat gewoon niet. Je kan niet werken aan een nieuwe toekomst als je eigenlijk nog met één voet in de oude wereld vastzit.
Qua organiseren wordt dit ook wel de rommelzolder genoemd. Je kan niet en het nieuwe en het oude naast elkaar zetten.
In de praktijk gaat het gewoon niet. En ja, we zitten in Europa, zijn we hier nog wat minder goed in. Omdat we ietsje meer wishful thinking doen. We zijn ietsje zachtere heelmeesters erin. En we denken van nou, maar als we nou heel goed ons best doen, dan kan het misschien toch wel.
Ja.
En het zou denk ik nuttig zijn dat we ietsje sneller door die pijngrens heen gaan,
ja,
en tot de conclusie komen van nee, we moeten dat soort krachten wat serieuzer nemen, ja, en ons zo organiseren dat we niet ondanks die krachten toch tot succes komen, maar dat we ons daar volledig aan committeren aan, ja, omstandigheden die succes waarschijnlijk maken in plaats van onwaarschijnlijk maken.
Ja.
Dus terug naar die tekst van we gaan wel transformeren, maar met de stroom mee. Dat ademt volledig eigenlijk de naïviteit van de zachte heelmeester.
Ja. Ja, het doet mij heel erg denken aan de Griekse tragedie, waarin de held probeert een onafwendbaar lot af te wenden, maar blijft doen wat hij doet en daardoor alleen maar harder zijn eigen lot tegemoet gaat.
Ja, ja, we maken er een beetje een academische discussie van, maar het is goed om die basis te hebben,
ja,
en vervolgens de vertaalslag naar de praktijk te maken, ja, en ja, zeggen van nou, hoe ga ik mezelf nou zo organiseren dat ik dat de kans groot is dat ik, ja, de hele werkweek gefocust ben met waar ik mee bezig wil zijn.
En als we dan zouden willen focussen op gezondheid en preventie, hoe zou dat in jouw visie eruit kunnen zien?
Ja, dus in de basis is in een business model moet je zorgen dat wat je aanbiedt, hoe je dat aanbiedt en hoe het verdienmodel daarin werkt, ja, dat moet allemaal netjes in lijn zijn met jouw kerndoel.
Ja.
Dus als je bezig bent om mensen gezond te houden bijvoorbeeld, als je, ja, preventie het hart is van waar je mee bezig bent, dat is wat je aanbiedt, dan wil je met name waar vaak de weeffout zit, zorgen dat je verdienmodel daar ook mee in lijn is.
Ja.
Jij hebt mij vaak het voorbeeld gegeven van de apotheker die graag mensen gezond wil houden, maar toch echt zijn geld verdient door meer pillen te verkopen. Ja, ja, dat is een structurele weeffout. En, ja, als je daar niet wat aan doet, dan gaat dat dus nooit, ja, echt vliegen.
Ja. Ja, dan komen we ook weer terug op de essentie van zorg, de bedoeling van zorg, en dan met name de preventieve zorg. Er is een meneer die heeft daar 30 jaar onderzoek naar gedaan. Die dacht, als ik nou maar heel goed een kaart breng aan welke, ja, radertjes ik kan draaien, als ik maar goed de cijfertjes weet, dan kan ik de zorg verbeteren. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie, die gedachte is verkeerd. Het allerbelangrijkste is, is de relationele verbinding. De subjectieve verbinding die de zorgvrager ervaart, is de belangrijkste maat voor de uitkomst. En dat moet je dan ook gaan honoreren. En dat betekent dat je een transactionele afrekening, als je met preventie of gezondheid aan de gang wil, dat kan dan niet meer.
Ja, dat klinkt dan logisch inderdaad dat daar een weeffout zit, dat als de verbinding en de relatie, dat dat de kern is van hoe je waarde levert, hoe je mensen gezond houdt, dan moet je dus ook een verdienmodel hebben dat daarmee in lijn is.
Ja. En als je dan weer even teruggaat naar het voorbeeld uit een andere sector die je noemde, het verhaal van Time Warner en Netflix. Netflix is ook afgestapt van een transactionele bekostiging naar een relationele bekostiging.
Ja, en dat is echt een wezenlijk verschil. Daar heb je echt een volledig ander bedrijfsmodel heb je dan voor je liggen. Ja. En dat doet er toe.
Ja. We zien buiten het systeem, zien we al initiatieven ontstaan die deze kant op gaan. Door bepaalde groepen en mensen in het systeem worden die afgedaan als zijn, daar zijn kwakzalvers die aan de gang gaan. Ik noem de influencers die op social media van alles delen over gezondheid, over gezondheidsbevordering. Kan jij hier je visie op opgeven?
Ja, dat is wel interessant. Er wordt wel eens gezegd dat een pure disruptieve innovatie vaak in eerste instantie eruit ziet als als spielerij, als een grapje, als iets voor in de kroeg. Zo is het ook begonnen nog een paar weken terug of een paar maanden terug met de opkomst van ChatGPT. Dat namen we ook allemaal niet heel erg serieus. Nou, daar zijn we snel van teruggekomen. Ik denk dat je dat hier ook zo kan zien van het feit dat mensen vanuit het systeem, dus de echte zorgprofessionals, kijken naar influencers met gezondheidsadvies. En denken van ja, dat kan je toch niet serieus nemen. Dat is precies de soort, dat past precies bij iets wat mogelijk een stevige disruptieve transitie eigenlijk inluidt. De betere manier om er naar te kijken, om iets op waarde te kunnen schatten, is vanuit de klant gezien. Dus in dit geval vanuit de zorgconsument. En ook vanuit eigen ervaring in Nederland, als je tegenwoordig denk van, goh, hoe kom ik aan gezondheidsadvies? Hoe kom ik als zorgconsument aan goed advies of aan iets waar ik mee verder kan? Dat is tegenwoordig verrassend ingewikkeld. Zelfs een bezoek aan de huisarts is helemaal niet meer vanzelfsprekend. Laat staan in het weekend. Je moet door allerlei triage hoepeltjes heen komen om een professionele arts te kunnen spreken. En dan is een influencer die eigenlijk heel makkelijk toegankelijk is, maar misschien minder geleerd in het zorgvakgebied, is misschien vanuit de consument gezien van een hogere kwaliteit. Ja. Omdat toegankelijkheid echt wel veel waarde heeft.
Ja.
Ik denk dat de kern van de zaak hier is om te kijken vanuit de consument, hoe wordt kwaliteit daar gezien?
Ja.
Dat is niet alleen maar je vakkennis, dat is ook de toon die je aanslaat, dat is ook je toegankelijkheid. Prijs speelt daar een rol in. Ja. En mensen die op zoek zijn naar medisch advies, die zullen altijd, als water, zullen ze de makkelijkste route kiezen. En daar spelen al die factoren een rol in. En nogmaals, we hebben in Nederland nog steeds een zorgsysteem van hoge kwaliteit, veel beter dan in andere landen. Maar de toegankelijkheid van onze zorg is echt behoorlijk failliet aan het gaan.
Ja.
En daar spelen natuurlijk dit soort, daarom zie je dit soort bewegingen opkomen.
Ja.
Toegankelijkheid is dan ineens, wordt steeds belangrijker.
Ja. En je noemde er net ook al één. Hoe ervaart een klant het, een consument? En het allerbelangrijkste is, je wil begrepen worden. je wilt het idee hebben dat degene die jouw advies geeft, dat die ook begrijpt wat je doormaakt en luistert naar je. En je gaf al aan van, joh, we zijn nu in de zorg met de nieuwe technologie vooral bezig met triagehoepeltjes te creëren, om maar zo min mogelijk contact te hebben met de klanten.
Ja, dat zijn allerlei efficiëntieontwikkelingen in de zorg. Hè. Hoe kunnen we? Dus heel veel start-ups bezig om het bestaande zorgsysteem te helpen nog efficiënter te draaien. Ja. Maar die werkt precies in de verkeerde richting op het gebied van, hè, van wat vanuit de consument, eigenlijk de zorgconsument, het meest gevraagd wordt. En dat is contact, verbinding, toegankelijkheid, liefst nu. Hè, dat is toch ook een beetje iets van deze tijd. We vinden het moeilijk om te wachten.
Ja.
En dat werkt precies de verkeerde kant op.
Ja. Wat zou je als zorgverlener kunnen doen om met alles wat er nu gebeurt en het beeld dat je schetst, om daar op een goede manier mee om te gaan?
Ja, dat is lastig. Ik denk dat dat... Ik heb ook in mijn directe omgeving veel artsen die... Ja, was het maar zo makkelijk. Hè, van kijk, doe het even anders. Ik denk... Ik zou de artsen in mijn persoonlijke omgeving toewensen dat ze iets van ruimte creëren in hun wekelijkse agenda om te zien hoe het buiten het systeem waar ze in vastzitten, hoe de wereld daar eruit ziet. Ja. Al is het maar een half uurtje ergens in het weekend of op de... Ga terug naar 4,5 dag en pak de vrijdagmiddag om buiten het systeem te zien hoe de wereld eruit ziet. Ja. En ik weet dat dat allemaal erg makkelijk gezegd is en vreselijk moeilijk gedaan. Dat maakt het leven van artsen, van zorgprofessionals in bredere zin vreselijk frustrerend. Ze zitten helemaal vast met een gouden handboeien.
Ja.
Het is heel moeilijk voor te stellen dat je ook nog iets buiten dat systeem kan of mag doen.
Ja.
Ik denk niet dat ik hier kan uitspreken van doe maar even dit of doe maar even dat. De tragiek daarvan is eigenlijk veel te groot en daar wil ik ook wel recht doen.
Ja. En toch geef je in wat je nu aanreikt een heel mooi en hoopvol perspectief. Begin met wat je hebt. En in feite zou je kunnen beginnen met een half uurtje, een uurtje. En als je daarmee buiten je gebaande paden denkt en doet, dan kan vanuit daar, zeker als we dat met z'n allen doen, een mooie hoopvolle beweging ontstaan.
Ik kan als analogie het verhaal vertellen van een goede vriend die vast zat in een hele goede baan in Nederland, maar die wilde heel graag een kans hebben om in het buitenland te gaan werken. En die had het idee dat hij daar, dat hij die kans nooit zou krijgen, dat hij daar helemaal aan vast zat. Die had ik toen eenzelfde soort advies gegeven van pak dan gewoon elke zondagavond een uurtje of twee uurtjes om te solliciteren op banen in het buitenland.
Ja.
Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij een maandje of 3-4 volgehouden. En uiteindelijk is dat ook echt gelukt. En heeft hij een prachtig mooie carrière gehad in verschillende landen in Zuid-Amerika. Maar dat begon met gewoon de beslissing van ik gun mezelf gewoon een uurtje of twee uurtjes in de week. Ja. Om te werken aan mijn nieuwe toekomst. Nou, als arts zou het niet mooi zijn dat alle artsen die gefrustreerd zijn over de praktijk in een dagelijkse praktijk binnen het systeem, dat ze ergens een uurtje, twee uurtjes of een halve dag in de week zeggen van stik hem erin. Ja. Dit moment in mijn week is beschikbaar voor mijn professionaliteit buiten het systeem.
Ja.
Dat zou absoluut het eerste zaadje kunnen zijn voor een hele mooie toekomst.
Ja. Wij ondersteunen daar graag bij. Sterker nog, dit is de basis van waar wij als Healthy en als netwerk voor staan. Is er nog iets wat we vergeten zijn?
Dat weet ik niet.
Is er nog iets wat je de luisteraar zou willen meegeven?
Nou, daar moet ik nog even over nadenken. die snijden we er zo nog wel tussen.
Zet hem even op.
Ja, je vroeg naar nog een laatste gedachte. ik zie veel artsen en ik zie veel zorgprofessionals met heel veel frustratie leven in hun werk. En ik heb altijd geleerd dat de ruimte tussen je ambities en de realiteit, dat is precies hoeveel ruimte je geeft voor frustratie. Wat ik mensen zou toewensen is wat ze in de psychologie noemen radicale acceptatie. Volgens mij is dat de term. In hun werkleven. Kijk nou eens goed hoe het geld verdiend wordt in de organisatie waarin je werkt. En accepteer dat dat nou eenmaal zo zijn consequenties heeft. Als wij graag willen dat de wereld er anders uitziet in ons werkleven dan wat logischerwijs het gevolg is van het verdienmodel waarin je in werkt, dan creëert dat eindeloos veel persoonlijke frustratie en uiteindelijk denk ik in sommige gevallen ook tot burn-out, tot opbranden, tot eigenlijk gewoon hoop ellende, hoop persoonlijke ellende. De radicale acceptatie is: als ik binnen dit verdienmodel werk, dan is dit nou eenmaal de realiteit die ik op me af ga krijgen. Laat ik dat nou eens accepteren. Als ik dat vervolgens niet zo fijn vind, laat ik mezelf dan de ruimte geven, zoals we net aangaven, al is het een halve dag in de week, om buiten het verdienmodel, buiten die realiteit te werken aan mijn persoonlijke ambities. Ik denk dat als mensen dat in staat zijn te doen, accepteren wat nou eenmaal de realiteit is van het verdienmodel waarin ik werk, stoppen met proberen dat te veranderen op het moment dat het eigenlijk naïef is om daar te verwachten dat dat resultaat heeft, en vervolgens buiten dat verdienmodel aan de slag te gaan met je persoonlijke ambities in een context die daadwerkelijk feasible is. Ja. Ik denk dat dat een hele hoop frustratie wegneemt bij mensen. En ik stel me zo voor dat mensen er blij van gaan worden.
Ja. Ik stel me dat niet alleen voor. Ik zie het ook bij mensen met wie we samenwerken. Dus dank voor deze toevoeging. En ik wil iedereen die geluisterd heeft ook danken voor jullie tijd.
Ja, dankjewel.